Welcome back, I descended, yeah.
Ja, welkom weer dames en heren bij het AI Tussenuurtje. Jouw wekelijkse update over AI in het onderwijs. Wij zijn Tom.
En Marcel.
Twee docenten die AI niet alleen bespreken, maar ook echt toepassen in de klas. Vandaag hebben we weer een heel interessant hoofdthema, namelijk welke AI-scholing is er nou nodig in het onderwijs? En dan gaan we het vanuit meerdere perspectieven bekijken. Maar we beginnen zoals altijd bij het nieuws.
Ja Tom, volgend jaar AGI.
AGI?
Volgend jaar AGI, jongen.
Oké.
Okay. Nog niet gehoord?
Help me even.
Oké. Okay. AGI is AI met een G ertussen en die G die staat voor General. Dus Artificial General Intelligence. Sam Altman, de welbekende baas van OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, heeft eigenlijk in reactie op allerlei geluiden die er de laatste week zijn, dat hun nieuwe model en de nieuwste modellen die er aankomen eigenlijk niet zoveel slimmer zijn dan de huidige modellen. Daar heeft hij ten eerste van gezegd, klopt niks van.
Mm-hmm.
En ten tweede heeft hij gezegd, volgend jaar, 2025, hebben we algemene generale intelligentie. En dat zou betekenen dat wij allebei niet meer hoeven te werken.
Ja, want dan moet je denk ik even uitleggen wat AGI betekent.
Ja, dus er zijn net zoveel definities als er mensen zijn die erover gepraat hebben. Ja. Maar ik probeer even een soort van samenvatting van al die gesprekken. Eigenlijk zeggen ze daarmee dat is een AI-systeem dat op het niveau van een heel goed werknemer het werk helemaal kan doen. Dat is eigenlijk platgeslagen waar het op neerkomt. En sommigen zeggen van een superwerknemer, anderen zeggen van een gemiddelde werknemer. Maar het systeem moet daarvoor intelligent genoeg zijn om alles te kunnen doen wat bijvoorbeeld jij en ik doen. Maar het systeem moet ook in staat zijn om die taken zelfstandig uit te voeren. En volgens mij hebben we het er de vorige keer of twee keer geleden over gehad, dat wat ze agents noemen, dus dat een AI-systeem niet één ding doet en dan stopt, maar dat je hem een opdracht kan geven, zoals misschien een baas ook aan een werknemer zou geven. Nou, dat heb je er allebei voor nodig. En die systemen moeten dus nog wel wat slimmer zijn dan nu en nog veel beter zijn in agency. En Sam Altman zegt dus, ja, het is wetenschappelijk niet zo spannend hoe we daar moeten komen. Het is een kwestie van engineering. We weten hoe we er komen. Dus daar zijn we over een jaartje wel.
Ja, volgens mij zei hij het iets genuanceerder. Hij zei inderdaad, er zijn nog wat known unknowns. Maar in principe is het pad duidelijk hoe we daar komen. En hij zei het op de vraag van, wat hoop je dat er volgend jaar komt? Toen zei hij AGI. Dus het is niet per se dat hij het echt verwachtte.
ja, maar was deze intro een stuk minder leuk geweest, toch?
Dat klopt. Maar niet volgend jaar misschien, maar best wel veel onderzoekers en mensen die in dat werkveld zeggen, die zeggen eigenlijk, het kan heel goed dat we dat voor 2030 hebben. En jij zegt, AGI is als we een AI hebben die, nou ja, de meeste taken van de meeste mensen kan overnemen.
Ja.
Volgens mij verandert de hele wereld dan.
Ja, dat zou je denken toch, maar ik merk er eigenlijk niet zoveel van op straat.
Op straat niet, nee.
Nee, ik was vanochtend nog even bij de Spar in Oefeld, waar ik woon.
Ja.
Daar had niemand het erover.
Ja, ja, en ik vind dat bizar. Ik heb ook het gevoel van, waarom anticiperen mensen niet op dat die AI nog veel beter gaat worden? Eigenlijk is het in best wel veel gevallen en seinen staan op groen licht, zeg maar, voor dat het nog beter gaat worden. Eigenlijk bijna iedereen verwacht dat het beter wordt, maar het lijkt dat niemand daarop gaat anticiperen. Zeker binnen het onderwijs niet.
Nou, sterker nog, ik denk dat maar heel weinig mensen binnen het onderwijs zich realiseren wat het nu allemaal al kan.
Dat denk ik ook.
We hebben het ook vaak over gehad. Gaan we het straks ook, denk ik, over hebben. Hè? Van wat zou je eigenlijk moeten kunnen, bijvoorbeeld als docent? En wat zou je moeten weten? En wij zitten dan een beetje vooraan in ons bubbeltje, zeg maar, met verkennen. Maar als ik nadenk over, oké, hier loop ik nu nog tegenaan, dit kan het nu nog niet.
Mm-hmm.
En ik extrapoleer, wat gaat er dan volgend jaar of over 2 jaar gebeuren? Ja, dan gaat mijn hoofd wel een beetje op hollen, hoor.
Ik ook. En ik moet ook zeggen, eerder dacht ik van, ja, die AGI, ze zeggen wel dat er misschien aan zit komen, dat het grote doel is. Laat het even duidelijk zijn. OpenAI heeft als enige doel AGI bereiken. Eerder dacht ik van, ja, maar dat gaat toch niet zomaar gebeuren, dat hij al die taken van die mensen overneemt en zo. Ik zag dat eigenlijk niet voor me. En hoe meer ik hiermee bezig ben, hoe meer ik hierover hoor, word ik steeds zekerder dat dit er wel aan zit te komen. En ja, ik kan me niet voorstellen hoe die wereld er dan in 2030 uit zou zien.
Ja.
Dat is echt gek werk. Ja, ik kan
nou,
me wel
Nou, dank voor het bij. Luisteren naar deze aflevering. De kortste aflevering tot nu toe.
Ja.
Zullen we nou mee optimistisch nieuws gaan?
Doe eens.
Trump heeft de verkiezing gewonnen in Amerika.
Oh, super.
We hadden afgesproken, we gaan het niet hebben over wat wij daarvan vinden.
Ja.
Maar het heeft ook consequenties natuurlijk voor ons onderwerp. Mm-hmm. Met name op AI in het algemeen. Want Trump, ik denk dat hij per definitie alles anders wil doen dan wat Joe Biden voor nu heeft gedaan. Mm-hmm. Maar Trump heeft aangekondigd dat hij eigenlijk de regulatie die er in Amerika nu is aangenomen op federaal niveau, op nationaal niveau, die wil hij direct schrappen. En zijn argumentatie daaronder is, wij in Amerika moeten de voorlopers zijn. Als iemand zoiets als AGI gaat ontwikkelen, dan moet het Amerikanen zijn. Want wij weten wat goede AGI is en hoe zijn systeem zich dan zo kan gedragen dat wij daar met z'n allen vrolijk van worden.
Ja.
Want stel je voor dat China eerst is.
Ja.
Dus hij zet daar volop in en dat betekent dat eigenlijk alle remmen eraf gaan. Zo, daar lijkt het een beetje op.
Wat voor impact heeft dit voor onze luisteraars, dus docenten in Nederland?
Oh ja, de mensen die in Europa wonen bedoel jij?
Ja.
Ja, oké. Okay.
Die hoor ik je niet zeggen.
Nee, want stel dat je nu luistert vanuit Amerika. Hello, welkom. ja, dan kun je daarvan mee profiteren of je bent mede de dupe. Het is maar hoe je het ziet. Mm-hmm. In Europa zitten we achter een steeds dikker wordende muur van regulaties. En die hebben voordelen en die hebben ook nadelen. Luister maar onze aflevering daarover. Mm-hmm. Wij zien vooral kansen en die worden een beetje belemmerd door die regulering. Maar je wordt natuurlijk ook aan de andere kant beschermd door die regulering. Dus ik vermoed dat we steeds meer in de situatie komen dat er iets al kan en is. En dat wij in Europa daar alleen maar naar kunnen kijken van een afstandje.
Ja.
Nou, dat was een leuk onderwerp, hè?
Nou, heel positief.
heb jij nog iets uitgesproken?
Ik heb iets heel erg gaafs gedaan, Marcel. Ik heb dus vorig jaar al een hbo-scriptie in 5 uur geschreven. Daar ben je van op de hoogte.
Ja.
En een collega van mij, een onderzoeker, die vroeg van, ja, leuk dat jij op hbo-niveau zo'n ding kan laten schrijven, maar kan je ook wetenschappelijke teksten ermee laten schrijven? Dus wat ik toen heb gedaan, is een experiment opgezet, want dat vind ik eigenlijk het leukste om te doen, mm-hmm. Gave experimenten opzetten. Wat ik heb gedaan is, ik heb een hoofdstuk uit zijn PhD gepakt, is van onze collega Willem de Boer.
Zijn proefschrift.
Ja, zijn proefschrift, ja. Inderdaad. En die heeft ook nog eens de Boijmansprijs gewonnen, het beste proefschrift op sportgebied van dat mm-hmm. jaar. En ik heb een prompt in Claude gezet van minder dan 200 woorden. En daar heb ik dat hoofdstuk mee proberen na te maken.
Oké. Okay.
En toen heb ik dus 2 versies, versie 1 en versie 2, heb ik blind neergelegd bij een groep onderzoekers. Want we hadden onderzoekscafé op onze academie. Dus dan moet je denken aan dat er 20 onderzoekers ongeveer bij zitten. En ik heb ze allebei de versies gegeven. En ik heb gezegd, nou dames en heren, ik mag toch hopen dat jullie de PhD, de bekroonde PhD eruit kunnen halen. Want anders kan een middelbare scholier die een beetje kan prompten, die kan op PhD niveau schrijven.
En wilde echt de Willem opstaan.
Ja, precies.
En?
Precies. Nou, wat denk jij?
Nou ja, in alle eerlijkheid, ik hoop dat Willem het zelf... was hij erbij?
Willem was zelf bij.
Ik hoop dat hij zelf zijn eigen tekst herkende.
Ja, ik heb dit met Willem voorbesproken. Okay. Dus hij was in de known. Maar bijvoorbeeld de paranimf was er wel bij. En die ging het wel...
Ja, dat is dan het hulpje, zeg maar, tijdens de verdediging, hè?
Ja.
Oké. Okay. En nee, ik heb geen idee. Ik kan het niet inschatten. Je zou denken, nou ja... Kijk, Willem heeft daar een aantal jaar op geschreven, zeg maar.
Ja.
Ik heb dat zelf ook moeten doen. Daar zitten heel wat uurtjes in. Dus ik denk dat als je oppervlakkig kijkt, dat je niet zo snel verschil ziet. Maar die 20 onderzoekers gaan iets beter lezen en die prikken daar doorheen. Dat denk ik.
Ja, dus totaal niet het geval. Echt waar.
Van alle 20?
Ja. Er waren mensen die het goed hadden, er waren mensen die het verkeerd hadden. Gemiddeld gezien hadden ze slechter gokt dan een random kans. Echt waar. Bizar.
Ja, 200 woorden prompt.
Ja.
$20 per maand.
Ja.
En dan kun je best veel PhD's schrijven, als je tenminste ook de input al hebt, hè, want die heb je natuurlijk nu wel al aan de voorkant gehad. Oké, wat vonden ze daarvan?
Reacties waren... Ik stond zelf heel versteld. Laat ik daarmee beginnen. Mm-hmm. Want ik dacht van, wow, ik had dit gehoopt natuurlijk, want ik had dit experiment opgezet. De reacties van de onderzoekers waren niet heel indrukwekkend. Er waren nog best wel wat van, ja, maars en methodiek dit en
ze kan dit zagen geen verschil.
Ze zagen geen verschil, inderdaad. Ja. Toen heb ik ook nog verteld over mijn experiment met kwantitatief onderzoek, wat ik laatst ook vertelde met SPSS en ChatGPT en Claude.
Ja.
Ja, ik vond dat ze het nog een beetje aan het bagatelliseren waren. Hmm. En achteraf denk ik eigenlijk vooral van, ja, ik heb ze eigenlijk met de neus op de feiten gewezen van, hey, waar jij jarenlang voor hebt gestudeerd, dat kan AI nu ook.
Ja, ik denk nog wel eens terug aan mijn PhD-tijd, ja, ergens begin jaren 2000. En ik dacht, och, als ik toch toen dit had gehad. Ja. Want ik vond onderzoek doen aan zich wel leuk en data, mm-hmm, met data spelen leuk, maar dat schrijven, daar had ik niet zoveel mee. Dat heeft me heel veel moeite gekost. En dat was wel even een potje sneller gegaan.
Ja. 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 Nou, toen heb ik nog even iets verder nagedacht over wat voor consequenties dit nou heeft. Of ja, wat betekent dit nou? Mm-hmm. Nou, ten eerste is het wel echt goed om te weten dat dit niet heel goed generaliseerbaar is. Het is volledig reproduceerbaar. Dus ik heb ook een artikel op LinkedIn geschreven. Je kan het precies nadoen. Je kan ook die versies inzien. Alles kan je precies nadoen. Maar generaliseerbaar, kijk, het is wel een onderwerp waar die PhD over ging. Wat een heel bekend onderwerp is waar veel bronnen over zijn. Dus daar is Claude echt veel beter in. Ja. Maar het geeft volgens mij wel aan waar het in de toekomst naartoe zou kunnen gaan. Kijk, eigenlijk wat we op het begin zeiden, mensen anticiperen niet dat dit beter gaat worden, maar als dit nu al op sommige onderwerpen op PhD-niveau kan schrijven, dan kan dat in de toekomst, kan dat, nou, laten we zeggen, over bijna alle onderwerpen. Waar hebben we die onderzoekers nog voor nodig? En waarom zouden we in hemelsnaam onze studenten moeten opleiden om onderzoek te kunnen doen?
Ja, snij maar even een paar themaatjes aan, Tom.
Poeh.
Ja, er is nog een klein nieuwtje, want Claude die kan sinds vorige week, misschien wist je niet dat het er niet kon, maar die kan, als je daar een PDF in uploadt, ook de plaatjes analyseren. En voorheen, eigenlijk halen die chatbots alleen maar de tekst eruit. Ik heb dat ook getest en hij kan dat ook echt heel goed. Dus als je er een grafiek in hebt van, ik had er een wetenschappelijk artikeltje even ingegooid, dan ziet hij precies kleuren, percentages en kan het ook nog interpreteren en er ook nog een verhaal over houden. Dus volgens mij, net zoals in het onderwijs, is het voorlopig hopelijk voor alle wetenschappers vooral een hele fijne assistent die het werk enorm versnelt en verdiept hopelijk. Vervangen, ja, dan zitten we weer op AGI-verhaal, dat hebben we net al gehad. Laten we zeggen, het zou echt een goede assistent moeten zijn van alle wetenschappers.
Nu al.
Ja,
ja. Ja, maar dit maakt juist ons verhaal over AGI zo concreet. Dus dat ding neemt gewoon, nu kan gewoon allerlei zaken wat een onderzoeker jarenlang voor heeft gestudeerd overnemen.
Ja.
Dat is echt perfect voorbeeld in de praktijk. Ik vond het heel heftig.
Ja, ik laat het even op me inwerken.
Ja, en ik wil nog wel een keertje vragen aan de mensen die luisteren. Waarom zouden we nog onderzoek moeten leren aan de studenten?
Oké. Ja, daar gaan we het vast ook nog een keer over hebben. Maar leuk als we wat input hebben, dan hebben we ook
argumenten. Ja, zeker. En ik sta open voor de vragen en alle argumenten eromheen, hè?
Hey, dan hebben we bijna alle nieuwtjes gehad, maar meestal heb jij nog wel wat te zeuren over het fraudenarratief waar mensen maar in blijven hangen. Deze week nog een nieuwtje?
Ze blijven er maar in blijven hangen.
Echt waar?
Ja,
heb je er weer één?
En ik blijf het ook gewoon maar zeggen. Oké, wij zeggen de hele tijd, je kan AI niet verbieden. Want het is niet te handhaven, dat klopt. Dat hebben we al heel vaak gezegd. Hè?
En zo niet te ontdekken.
Nee, het is niet te ontdekken en dus niet te handhaven als je dat verbiedt. Maar wat doen sommige mensen nou? De Universiteit van Twente heeft een hele mooie AI-waaier gemaakt met 5 niveaus. Waarin ze zeggen, niveau 1 is je mag geen AI gebruiken. Niveau 2 is, je mag het gebruiken voor de idee en structuur. Mm-hmm. Niveau 3 is voor bewerken. 4 aanvullen en 5 is AI volledig toegestaan. Maar je kan dus op een bepaalde opdracht, vinden zij, dat je een bepaalde punt op dat waaiertje mag aangeven. En ze geven zelfs een voorbeeld op hun site, waarbij ze, ik scroll hier even naartoe. Ze hebben een opdracht van een sollicitatiebrief, wat de studenten dus moeten maken. En die staat dan bijvoorbeeld op dat ze het wel mogen gebruiken om te bewerken, maar niet voor het volledig schrijven van die sollicitatiebrief.
Oh. Nou, dan weet ik dat als student.
Super fijn.
Ja, nee, dan schrijf ik het zelf.
Ja.
Toch, op mijn kamertje.
Ja. Nee, super naïef, toch of niet? Of ben ik dit nou weer? Ja,
ik weet niet hoe de studenten in Twente zijn. Maar ik denk dat het ook mensen zijn die denken, ja, Amula, ga mij 3 keer zo snel als ik het gewoon helemaal door ChatGPT laat schrijven.
100 keer?
100 keer.
Ja.
dat is ook zo. Ja. Ja, nee, wij gaan hier net zo lang mee door met deze nieuwtjes, tot in heel Nederland niemand meer deze naïeve houding heeft.
Kijk, de waaier is op zich mooi om een gesprek aan te gaan, hè, met docent van hoe het eigenlijk zou moeten zijn in een ideale wereld. Of misschien als jij ze het in de klas laat maken, dat je volledig zicht hebt op alles wat ze doen, dan zou het kunnen. Maar als je het ze thuis laat doen, dan kan je het totaal niet verbieden. Alsjeblieft.
Nee, en als ik dan denk, welk nummertje zouden ze dan bij een scriptie schrijven zetten? Want daar doe je misschien 500-600 uur over. En dat lijkt me toch vrij arbeidsintensief om een student 500-600 uur in de klas te zetten en ernaar te gaan kijken.
Ja.
Of die alleen met pen en papier werkt. Dus ja, naïef.
Heel naïef. Dus ik heb mijn sessie weer mogen hebben, ja. Dankjewel. Voordat we naar het hoofdthema gaan, vind je onze podcast waardevol? Abonneer je dan en geef ons een like. Zo help je ons groeien. En voor meer achtergronden en informatie, bezoek onze website aivoordocenten.com.
Ja, en dan gaan we nu over naar de sponsors.
Mm-hmm.
Dames en heren, het is dus geen grap. Jack bestaat. Als je niet weet wie Jack is, luister de vorige aflevering. Maar hij bestaat echt en hij heeft ook gereageerd. Hij heeft een appje gestuurd. Ik heb de sponsorcue gehoord, dus dat gaan we zeker doen. Kortom, er komt de sponsor aan, Tom.
Vet.
En mijn idee was nu, ik heb toen heel hard Jack geroepen. Dus blijkbaar is dat hetgene wat er nodig is om een sponsor te krijgen. Dus bij deze, Elon.
Hey, en zolang we nog geen sponsor hebben, mag ik dan onszelf ook als een sponsor zien?
Ja, ik zou willen dat we dit zo onafhankelijk mogelijk houden. Maar wat zou je willen vragen? Of nou, willen inbrengen?
Ik wil wel inbrengen dat wij op 13 december weer een workshop geven in Utrecht. Wij met z'n tweeën.
Ja.
Hele dag gaan we je helemaal onderdompelen in alles wat betreft AI in het onderwijs. We gaan GPT's bouwen, dus je eigen chatbots. Je gaat echt de diepte in. En na die hele dag ben je meteen een expert in het gebied van AI in het onderwijs.
En ben je in ieder geval niet meer naïef.
Ja,
mooi. All right.
Laten we naar het hoofdthema gaan. Het hoofdthema voor vandaag is: welke AI-scholing is er nodig in het onderwijs? En die AI-scholing die kan je eigenlijk plakken op verschillende perspectieven of verschillende groepen. Mm-hmm. Want er zijn natuurlijk verschillende stakeholders die heel belangrijk zijn in het onderwijs. We hebben er vier naast elkaar gezet. Namelijk ten eerste onderwijsleiding / management. De tweede zijn de studenten natuurlijk. De derde de ouders, ook niet te vergeten. En de vierde de docenten. En wat wij willen doen is, we hebben natuurlijk een kwartiertje ongeveer voor het hoofdthema. Dus ik had in gedachten dat we de eerste drie doen een soort van rapid fire. Wat vind je ervan?
Okay.
Zodat we nog ruimte hebben om het stuk over de docenten, wat natuurlijk ook de doelgroep is van deze podcast, dat we die wat verder kunnen uitdiepen. Dus, Marcel, kort maar krachtig, wat voor AI-scholing is er nodig voor onderwijsleiding / management?
Nou, het eerste, een wekker. Ja, dat hebben we natuurlijk al vaker gezegd, ja, maar het management moet wakker worden.
Ja.
Ik denk dat er toch nog op heel veel plekken, en er zijn echt ook wel uitzonderingen hoor, maar op heel veel plekken in onderwijsinstellingen, het management vooral bezig is met managen en met allerlei dingen, maar ik zie nog weinig, in ieder geval nog weinig online waar ik dan kom. Waar ik signalen zie van, ik heb begrepen dat er iets heel belangrijks aankomt of bezig is. Dus, beste collega's, we moeten iets. Ik heb het idee dat de meeste groep nog steeds zit op de werkvloer bij de collega's waar we zo meteen over gaan praten. Dus wakker worden is één. En daarbij zou ik dan in het rapid fire willen toevoegen. Je moet niet alleen wakker zijn, je moet ook het goede voorbeeld geven. Dus op het moment dat je als leiding zelf voldoende inzicht hebt in wat AI betekent en wat je daarmee kan, en misschien gewoon ook zelf gebruikt, haal je ten eerste de taboe een beetje weg. En ten tweede ga je ook beter inschatten wat er nodig is voor je onderwijsinstelling. Dus dat zou ik eventjes zo paf op je af willen vuren.
Ja, ga ik nog een kleine aanvulling doen, dan gaan we snel door. Wat ik denk is voor het management vooral belangrijk is voor het hoger onderwijs. Dus hebben we het over HBO universiteit. Ik denk echt dat als we bijvoorbeeld richting AGI gaan, dan gaan heel veel beroepen veranderen. Heel veel vakgebieden gaan veranderen. En ik denk dat dit heel erg veel impact heeft op bepaalde studies.
Hmm.
Morgen ga ik nog presentaties geven bij rechten en bij bedrijfskunde. Daar gaat zoveel impact op zijn. Ja, ik denk dat sommige studies echt moeten nadenken over hun bestaansrecht. Zo erg denk ik dat het is. En dit is niet voor het basisonderwijs, dit is niet voor het voortgezet onderwijs. Maar zeker in het hoger onderwijs moeten die mensen echt wel wakker worden.
Oké.
Okay. Check, we gaan snel door. AI-scholing voor studenten.
Ja, nou wat denk jij, Tom? Vuur eens af.
Als ik zie wat het werkveld wil, dat zijn studenten die AI-geletterd zijn, die daar echt wel wat van weten. Dat betekent dat wij ze dat moeten gaan leren in ons onderwijs.
We hebben het ook in het interview gehad, hè, met content marketing studenten. Die gaven dat ook aan.
Ja.
Wij worden al een beetje als pioniers gezien.
Mm-hmm.
Oké, dus minimale scholing om ze AI geletterd te maken?
Minimale scholing? Ik denk dat dit een van de belangrijkste onderwerpen gaat worden binnen scholing.
Oké, en dan denk je aan, ze moeten de belangrijkste tools weten welke dat zijn en ook goed kunnen gebruiken, in ieder geval.
Ja.
Ik zou dan nog willen toevoegen dat we dat de studenten ook geschoold moeten worden in hoe ze het vooral niet moeten gebruiken. Ja. Dus zeg maar het laksheidargument. Mm-hmm. Dus weten, hey, nu ben ik mijn werk aan het vervangen in plaats van zelf iets aan het leren. Ja. Leren is weten. Ja. En dat moet je blijven doen.
Nou, en die is ook heel belangrijk voor het voortgezet onderwijs. Over AI-docenten. Ze kunnen hun werk laten maken door onze AI-docenten. Maar ze kunnen ook heel veel extra leerrendement, motivatie, alles en nog wat opdoen als ze dat slim en goed inzetten. Mooi argument. Snel door. Naar de ouders.
Ja, ik heb toevallig vorige week voor het eerst overigens, ik geef wel eens een lezing over AI in het onderwijs. Eigenlijk altijd voor docenten en soms een beetje richting management of andere rollen. Mm-hmm. Maar dit was een lezing voor ouders van middelbare school
studenten. Andere doelgroep inderdaad.
Dat was echt heel erg leuk om te doen. Uh-huh. En het grap was dat ik zelf tot de doelgroep behoorde, want mijn dochter zit op die school.
Ja.
Dus het was ook een verhaal aan mezelf eigenlijk, een brief aan mezelf.
Uh-huh.
En de grap was dat ik echt andere vragen kreeg. En dat ook een ander perspectief is. Dus de key question is eigenlijk, welke verantwoordelijkheid heb ik als ouder om een rol te spelen in het opvoeden op AI-gebied? Moet ik dan als ouder daar ook wat van weten? En moet ik aan de keukentafel, of moet ik zelfs misschien aan het bureautje gaan zitten en daar dingen doen? Of moeten we vooral het gesprek voeren aan de keukentafel? Hoe ga je daar nou mee om? Wat gebeurt er? Zodat het een beetje uit het taboe blijft. Of moet ik me er helemaal niet mee bemoeien? Want dat ligt gewoon bij de school.
Mm-hmm.
Ik weet het antwoord niet, maar dat waren wel de thema's die op die avond naar voren kwamen.
Ja. En je weet het antwoord dus niet?
Nee.
Oh, jammer.
Nee. Oh, maar we gaan er een keer dieper op in en dan ga ik er nog dieper over nadenken.
Ja, helemaal goed. Gaan we naar het hoofdthema binnen het hoofdthema.
Juist.
Mag ik dat zo zeggen?
Ja.
Dus wat voor AI-scholing hebben docenten nou nodig?
Maar die weten toch al alles?
Nee. Wil jij hem aftrappen?
Nou, ik wil wel. Als ik er een beetje van afstandje naar kijk, mm-hmm. zou ik denken dat als ik het heb over het VO en het vervolgonderwijs, MBO, HBO, universiteit, dan zou ik denken dat alle docenten basiskennis moeten hebben van eigenlijk hetzelfde als studenten, van de bekende tools die er zijn en ook hoe je die gebruikt. En ook, en dan voeg ik dan meteen nog maar eens toe, wat de gevaren zijn en wat de kansen zijn. Dus dat je, en dan heb ik het over de gemiddelde docent, dat die in ieder geval leerlingen, studenten kan begeleiden. Niet iedereen hoeft een prompt cursus te geven aan leerlingen, maar hij moet wel in staat zijn om het gesprek daarover aan te gaan. Moet er kunnen laten zien dat hij niet achterloopt op studenten en op leerlingen.
Oh, dat vind ik een leuk thema. Mag ik daarop inhaken?
Nou, dan ga jij zo meteen op in, dan maak ik even mijn zin af. Dan dat haakje blijft even bestaan. En dat een docent ook in staat is om te zien waar leerlingen en studenten tegenaan kunnen lopen. En dat is denk ik ook een hele belangrijke als het gaat over de pedagogische rol.
Ja. Mooi.
Haakje.
Want jij zei, ik vind dat docenten in ieder geval niet moeten achterlopen op studenten.
Ja.
Daar ben ik natuurlijk helemaal mee eens. Ik denk ook dat een docent moet het uitleggen aan een student of een leerling hoe je dit goed gebruikt. En niet alleen goed prompten, maar ook ethisch verantwoord en dat soort zaken. Maar in mijn huidige onderwijs zie ik gewoon dat studenten dit veel meer gebruiken dan docenten. En ik heb jou ook eerder verteld over de AI-begeleiding die ik geef aan een klein groepje afstudeerders.
Ja.
Die nu dus heel erg AI geletterd zijn en die scriptie in een mum van tijd kunnen schrijven. En echt als een raket door dat afstudeerprogramma heen gaan.
Ja.
Hun docenten, dus hun afstudeercoaches, die zijn vele malen minder AI geletterd. Die snappen niet wat er gebeurt, wat er aan de hand is. Die hebben geen betaalde versie. Mm-hmm. Die hebben niet die cursus van mij erbij gekregen. En je ziet dat het echt een enorme mismatch is.
Ja, en dat zijn dan nog vierdejaars studenten al, hè?
Ja.
Want ik denk dat dat nog veel vervelender is als dat in bijvoorbeeld in het VO gebeurt.
Ja.
Waar je als docent misschien helemaal geen zicht hebt op wat AI kan.
Mm-hmm.
En hoe dat werkt. En dan ook niet doorhebt wat er allemaal gebeurt achter de schermen, zeg maar. En dan heb je dus ook geen invloed op.
Ja, Ja, en ik vind het ook een heel pittig en moeilijk thema. Want dan wat ik nu eigenlijk zeg van ja, je moet voorlopen op de studenten of de leerlingen. Maar er zullen altijd hele slimme en handige mensen zijn die dit heel interessant vinden. En bijvoorbeeld ook wij bij de HAN en heel veel, bij heel veel instellingen moeten eigenlijk als docenten Copilot gebruiken. Terwijl de studenten, die hebben een betaald account van Claude en ChatGPT. Dus die zijn 10 keer zover.
Ja, een collega van mij, ik werkte vandaag op AI-gebied als consultant binnen de opleiding, zeg maar even.
Ja.
En werkte ik met een collega samen om AI in te zetten bij een onderwijsontwikkelproject. Mm-hmm. Dat was hartstikke leuk. We gingen daar veel tijdwinst halen.
Mm-hmm.
En wat docenten dan weer kunnen gebruiken om onderwijs te geven. En toen zei die collega tegen mij aan het eind van, ja, maar we moeten toch eigenlijk bij de HAN Copilot gebruiken? En ik had eventjes full disclosure Claude gebruikt in dit geval.
Ja.
En toen zei ik, daar trekt me niks van aan. En excuus als misschien het onderwijsmanagement hier naar luistert.
Uh-huh.
Maar ik trek me er gewoon niks van aan. Ik wil gewoon het beste product hebben.
Ja.
Het product ook wat studenten gewoon gaan gebruiken.
Ja.
Dus ik kan daar heel naïef over zijn. Maar wie gaat dat nou doen? Niet handig.
Ja. Ja, zo kijk ik er ook naar. Maar het is wel een heel moeilijk topic hoor. Ik wil ook nog even een ander zijpaadje ingaan.
Ja.
Want je had het over, ze moeten de basis weten. Dus ja, ze moeten wat kunnen vertellen aan leerlingen en studenten, hoe die dat inzetten en zo. Maar ik gaf net het voorbeeld, een anekdote over het experiment wat ik draaide qua onderzoek.
Ja.
En je merkt dus dat ik opeens een onderzoek doe waar het dan opeens uit blijkt dat ze niet een PhD-stuk kunnen onderscheiden van een AI-stuk. En dat is hun werkveld. Zij zijn onderzoekers, dat is wat zij doen. Ze hebben dus ook geen enkel idee waar dat heen gaat en waar we die leerlingen dus en studenten voor aan het opleiden zijn. Want zij weten eigenlijk niet, omdat zij niet AI-geletterd zijn, weten zij niet hoe onderzoek eruit ziet in de nabije toekomst. Want over 5 jaar ziet onderzoek doen er volledig anders uit. Nu eigenlijk al.
Ja.
En die docenten die dat dus doseren, die hebben geen idee hoe dat eruit ziet.
En wil je daarmee zeggen dat je eigenlijk vindt dat de collega's ook in staat moeten zijn om de impact van de AI op datgene waar ze voor aan het opleiden zijn, moeten kunnen zien?
Dat is wat ik zeg.
Poeh, dat is wel een heftige taak die je weglegt bij de docent.
Ja, als ik het nu ook zo hoor en je herhaalt het, dan hoor ik het en denk van, dat is eigenlijk veel te veel gevraagd. Ja. En aan de andere kant denk ik, als je dat niet hebt, waarom ben je dan die studenten aan het opleiden?
Zou ik hem iets kleiner mogen maken? Kijken of we wat realistischer vaarwater kunnen komen.
Mm-hmm.
Want wij zitten in ons bubbeltje. Ik vind dat alle docenten basiskennis moeten hebben. En die lat hoeft niet zo hoog, maar er is echt nog wel werk aan de winkel dan. En het is ook blijvend werk, hè, de digitale vaardigheid. Ik denk dat degenen die in een opleiding verantwoordelijk zijn voor een curriculum, en dat kan een curriculumcommissie zijn bijvoorbeeld, of een onderwijskundige die aanwezig is, net hoe het georganiseerd is,
mm-hmm,
dat die echt nou, ten eerste die basiskennis ook moet hebben, maar die moet ook heel actief nadenken over hoe ga je nou onderwijs over, met en misschien wel verstoord door AI vormgeven. En die moet dus ook de vraag gaan stellen, maar wat betekent dit dan? Wat is dan die impact en wat betekent dat voor ons curriculum? En hoe gaan we dat wegzetten? En dat is hetgeen wat ik misschien nog wel meer mis dan de basiskennis. Want je kan allemaal basiskennis hebben, maar als het onderwijs hetzelfde blijft, dan blijft er een mismatch bestaan tussen wat je eigenlijk zou moeten doen en wat je aan het doen bent.
Vind ik mooi kleiner maken. Ik zie hem,
nou, dat is een grote klus, hè? Maar ja, ik leg het wel bij één of twee mensen neer.
We hebben echt een moeilijk en complex probleem te pakken. Hè? Dus we gaan hier ook niet zomaar uitkomen. Maar ik vraag me af of dit de oplossing is. Hoe ik dit voor me zie is dus met het concrete voorbeeld van het onderzoek. Dus dan zeg je dat de onderwijskundige die moet inzien van, hey, onderzoek gaat over 5 jaar heel anders uitzien.
De curriculumcommissie, zeg maar.
Ja,
even.
Precies.
Ja.
Die gaan dan aan de docenten, wat zelf onderzoekers zijn, die gaan zeggen van, hey, maar jullie werkgebied gaat helemaal veranderen.
Ja.
Ja, die gaan dat niet zomaar aannemen, hoor.
Nee, ja, hoe het meestal gaat bij een curriculumwijziging, ik ben een aantal jaar voorzitter geweest,
mm-hmm,
is dat je ook een expertgroepje om je heen verzamelt op een thema.
Dat is heel handig.
Maar ik denk op het moment dat je centraal dat thema AI en de impact daarvan op je huidige onderwijs en op de manier waarop je of waarvoor je opleidt, op het moment dat je dat centraal bespreekt en daar een analyse op doet, dan komen daar vanzelf acties uit voort. En natuurlijk moet je dan de mensen meekrijgen, maar ik denk niet dat je alle docenten de verantwoordelijkheid kan geven om continu de impact van alles wat er gebeurt in de wereld, onder andere AI, op hun vakgebied zeg maar door te rekenen, oh, we moeten morgen het onderwijs helemaal omgooien. Dan word je gek.
Zeg maar, waar we het nu over hebben, heb ik het ook over op LinkedIn en mm-hmm. op presentaties en workshops die ik veel geef. En vaak krijg ik ook wel de opmerking, ja, maar het onderwijs ligt altijd wel achter. Dus waarom zeg je dat we nu eigenlijk zouden moeten voorlopen? Ja, ik kan best wel slecht tegen dat argument. Ik vind het echt zo van, ja, het onderwijs is toch slecht, dus dat is toch prima.
Ja, ja, het is ook niet mijn ervaring dat het onderwijs achter ligt. Wel dat het onderwijs traag is.
Ja.
En natuurlijk op subthemaatjes lig je dan achter omdat je traag bent. Maar ik denk wel dat het onderwijs in het algemeen stinkende best doet. En ook vaak wel lukt om te anticiperen op waar het heen gaat. Alleen het gaat anno 2024 zo snel in dit specifieke geval. En dat heeft zoveel impact dat ik me, ja, dat is ook heel lastig.
Oh, dat is heel lastig
om
nu
te anticiperen.
Ja, echt moeilijk hoor.
Ja, maar we hebben altijd beroepsprofielen, opleidingsprofielen. Het SLO is bezig met kerndoelen. Die worden allemaal vernieuwd. Daar hebben we het al een aantal keer over gehad. Daarmee probeer je wel als beroepsvereniging of als vakgebied vooruit te kijken, zodat een school ook in staat is om, zeg maar, nou ja, op zijn minst, je hoeft niet misschien trendzettend te zijn, maar op zijn minst wel bij te blijven voorlopig.
Ja,
alleen wat ik zeg, dit is dusdanig disruptief en komt in één keer erin geschoten. Ja. Dat ik me kan voorstellen dat je dan even achter ligt.
Ja, ik kan me voorstellen dat je nu even achter ligt. Maar ik krijg soms het argument van het onderwijs ligt altijd achter. Maar
ja,
ik vind dat moeten we niet accepteren.
Het ligt er maar aan op welk niveau je dat ziet, denk ik.
Ja, ja. En ik vind het leuk wat je zegt van, hey, we moeten als onderwijs dus anticiperen op wat eraan zit te komen. Nou, dat is een mooi bruggetje wat we op het begin zeiden. Hey, dat gebeurt dus nu te weinig, want die technologische vooruitgang gaat bizar hard.
Ja, ik mag toevallig volgende week het college van bestuur van de hand toespreken hierover. Dus ik ben benieuwd hoe zij dat zien. Want dat is volgens mij wel een sleutelpositie. Ja, daar hebben we natuurlijk in het rapid fire-tje even over gehad.
Ja, mooi hoor. Wil ik hem gaan afronden? En ik wil eigenlijk nog een vraag stellen aan jou, Marcel. Mag ik nog even?
Okay.
Want we hebben het net gehad dat die docenten dus geschoold moeten worden.
Ja.
Nou hebben wij een initiatief opgezet waarin we, jij en ik en Barend Last, een webinarreeks gaan doen. Mag ik dat nog eventjes pluggen hier?
Nou ja, kijk. Zonder grap. Ik denk dat wij proberen een podcast weg te zetten waarin wij, zeg maar even, de crème van de Nederlandse AI in onderwijsjournalistiek zijn.
Mm-hmm.
Dus dat een stukje onafhankelijkheid wel goed is. Dus dat het niet de grote plugshow moet worden voor onze eigen activiteiten. Andere kant, wij stoppen heel veel tijd en geld erin en wij zijn oprecht bezig. Tenminste, ik spreek even voor mezelf. Ik wil gewoon het onderwijs verbeteren.
Ja.
Dat drijft mij. Dus ik vind het een heel gaaf initiatief wat we hebben. Maar ik zou zeggen, kijk vooral op LinkedIn. Daar maken we volgens mij heel duidelijk reclame voor die webinarreeks. Zo zou ik hem in willen vliegen. Maar je hebt het toch al gezegd nu.
Nou, en laat ook maar weten wat je hiervan vindt. Want ik vind dat mensen zich daarvoor moeten aanmelden. Want ja, wij zeggen dat mensen meer AI-geletterd moeten worden. En volgens mij hebben wij echt een hele gave cursus dus.
Ja, iets met slager en vlees.
Dat wel. Dat was hem dan weer voor vandaag. Bedankt voor het luisteren allemaal. Hopelijk luisteren jullie volgende week weer nog een keer. En we sluiten af met het motto.
Niet bang zijn, gewoon doen.